Prediker 7, waar boven staat aanbeveling van wijsheid, tevredenheid en eenvoud. Men heeft niet de goede keuze kunnen maken, kennelijk. Wijsheid, tevredenheid, eenvoud. En daarna denk ik, dat had boven elk hoofdstuk ook kunnen staan. Als ik het moet samenvatten, het schriftgedeelte, dat betreft dan inderdaad dit hele hoofdstuk, dan zou ik zeggen dat het een aanbeveling is tot matigheid. Matigheid namelijk met betrekking tot aan de ene kant rechtvaardigheid en aan de andere kant met betrekking tot goddeloosheid. Men kan dat samenvatten met bijvoorbeeld de woorden van vers 16 van Prediker 7, waar staat: wees niet al te rechtvaardig. En in vers 17: wees niet al te goddeloos. Dat staat precies in het midden van dit hoofdstuk. En ik denk dat dat ook de karakterisering is van deze pericoop. En in de praktijk is dat dan gewoon dit hoofdstuk. Matigheid, dat wil zeggen, rechtvaardig zijn is goed, goddeloos zijn is slecht. Maar als je het al te zwart-wit ziet en al te consequent bent naar beide kanten, dan kom je in de problemen en zelfs nodeloos, zegt de prediker. We zullen dat ook zien. Maar zo zou ik het schriftgedeelte karakteriseren. En voor zover wij een conclusie vinden, een sluitrede heet zoiets in gewoon Nederlands, maar dat gebruiken wij niet meer. Maar het woord staat hier wel in vers 27, feitelijk al in vers 25. Maar in elk geval in vers 27, om de sluitrede te vinden. Want u weet, de conclusie is gewoon een sluiting, een afsluiting. Gaat het in de kluis, weet u wel, conclusie. Inclusief en exclusief, dus ingesloten en buitengesloten enzovoort. Sluitreden. De prediker zegt, nou, die sluitreden zoek ik nog, dat is vers 28. En ik heb er eigenlijk niet gevonden. Hij zegt, wat ik wel gevonden heb, is dat 1 op de 1000 mensen ontsnapt aan de complicaties van het leven en van de zondige wereld als zodanig. Maar de meesten worden gevangen in hetzij goddeloosheid, hetzij de zogenaamde rechtvaardigheid, voor zover zoiets bestaat. Wij zullen dat hoofdstuk doornemen in sneltreinvaart, broeder. Prediker 7. Waar in de eerste verse meteen een wat merkwaardige uitspraak staat. Er staat namelijk: beter is een goede naam dan goede olie. En beter is de dag des doods dan de dag dat iemand geboren wordt. Enzovoort. Er worden weer vergelijkingen gemaakt, waarbij gezegd wordt wat beter is dan het andere. Die eerste zin, beter goede naam dan goede olie, die heeft dan meteen al problemen opgeleverd, want men heeft ervan gemaakt beter goede naam dan goede olie. Er staat gewoon beter is een naam dan goede olie, maar een naam wil zeggen een reputatie uiteraard. En de bedoeling is uiteraard een goede. Het is een uitspraak die ons in het Nederlands ontgaat, maar het punt is gewoon dat er staat beter shame dan goede shamen. Het is dus een woordspeling in het Hebreeuws. Shame is namelijk naam. Wij kennen het via de naam van Sem, shame, Sem, naam of reputatie. En olie is shemen. Er staat dus nog 1 letter achter dan, maar het is hetzelfde woord. Waarbij overigens olie staat voor rijkdom in het algemeen. Later ook vooral geestelijke rijkdom, want dat wordt in de Bijbel ook onder olie verstaan. En daarbij wordt zelfs gesproken over geestelijke dingen. Maar beter is een goede reputatie, staat er, dan alle andere dingen, want daar komt het tot neer. En over de woordspeling ga ik dan maar heen. Daarna staat er, beter is de dag des doods dan de dag dat iemand geboren wordt. Beter sterven dan geboren worden dus. Daarna, het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds. Dat betekent gewoon beter rouw dan feest. Dus negatief dus. En dan, want in hetzelfde is het einde aller mensen. In de rouw namelijk, is het einde aller mensen en de levende legt het in zijn hart, wat dat ook wezen mag. Het punt is namelijk dat elke levende weet waar het op uitdraait, namelijk op de dood, namelijk op het klaaghuis enzovoorts. Op de dag des doods is het idee. En daarna gaat de gedachte verder, namelijk beter treuren dan lachen, want door droefheid des aangezicht wordt het hart gebeterd. Dus een verdere ontwikkeling van hetzelfde thema. Dat namelijk droefheid, rouw en dikwijls ook dood een positieve uitwerking kan hebben. Uiteraard niet op degene die overleden is, maar degene die achterblijft. Want het verwerken van verdriet, van droefheid, vormt namelijk inderdaad de mens, oefent hem, maakt hem sterk. Dat is eigenlijk het idee. Daardoor wordt dus het hart gebeterd, staat er. Daarna, samenvattend, het hart der wijzen is in het klaaghuis dus. Want door alle ellende in het leven wordt men wellicht wijs. Maar het hart der zotten is in het huis der vreugde. De zotten zijn degene die altijd blij zijn en vreugde bedrijven, maar daarmee nooit te maken krijgen met de end van het leven en daardoor dus ook niet gevormd worden. Zo zit dat gewoon. Het is natuurlijk wel aardig als het leven altijd voorspoedig is, maar aan de andere kant, men wordt er zelf weinig beter van en daar gaat het maar om. En daarom, verdrukking, benauwdheid, hoe het allemaal maar heten mag, er zijn hele rijen van dit soort woorden in het Nieuwe Testament met name, zijn op zich niet erg, want de verdrukking werkt de bevinding en de bevinding werkt hoop en de hoop wordt niet beschaamd, enzovoort. Dat citeer ik nu even voor het gemak uit Romeinen 5, het eerste gedeelte. Wij roemen ook in de verdrukking, enzovoort, want de verdrukking werkt uiteindelijk, er worden nog een paar tussenfase genoemd, andere termen, maar wekt uiteindelijk hoop. Hoop voor de toekomst en eigenlijk hoop voor de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Maar zo wordt het natuurlijk gezegd binnen het kader van het Nieuwe Testament. Dezelfde gedachte vind je trouwens ook gewoon terug bij Jacobus. Waarna ik maar gewoon doorgaan naar vers 5. Het is beter te horen het bestraffen des wijzen dan dat iemand horen het gezang der dwazen. Dat is ook een nadere toelichting. Horen naar het gezang der dwazen, daar wordt men niet beter van, uiteraard. Maar het luisteren naar een bestraffing die afkomstig is van een wijze, of van de wijze, want zo staat het, daar wordt een mens beter van. Dus je kunt beter een keer flink op je kop krijgen, staat er, van iemand die verstandig is, dan alleen maar te horen naar het gezang wordt geacht oppervlakkig te zijn. Maar het gezang der dwazen in verband met het huis des maaltijds of des feests enzovoort, of het lachen uit vers 3 en dat soort dingen meer. Met andere woorden, de droefheid die er in het leven is, die bouwt een mens op en verbetert hem, maakt hem ook eventueel wijs. Dat is nou eenmaal het idee. Daarna kennen we dat beginsel niet alleen omdat het toegepast wordt op ook in bijzonder nieuwtestamentische gelovigen. Maar het wordt in bijzonder ook toegepast op Israël. Want u weet dat de prediking van het woord Gods of van het evangelie aan dat Joodse volk tot nog toe nooit resultaat heeft opgeleverd. Maar we hebben uit het schrift wel geleerd dat het resultaat zal hebben als er vervolgens verdrukking over dat volk zal komen. Dat zal hen tot wijzen maken. Dan zal men zeggen, ziet, wij zijn verdord, onze verwachting is afgesneden. Ik citeer maar uit Ezechiël 37. En dan zal men inderdaad de naam des Heren aanroepen met alle consequenties van dien. Dat pas maakt hen wijs, eerder niet. Daarna vraag je je af waarom dat dan nog niet eerder gebeurd is, want er is al zoveel verdrukking overheen gegaan. Maar ja, dat moet je mij niet vragen, moet je hun vragen. Dat betekent gewoon dat de ernstigste verdrukking voor het Joodse volk inderdaad nog toekomst is, staat hen nog te wachten. Binnenkort. Maar het zal hen tot wijsheid moeten brengen. Bovendien, als er staat, het is beter te horen hebben straffen des wijzen, van de wijze dus, enkelvoud, tweede naamval, ben ik toch geneigd het woord wijze met één hoofdletter te schrijven. Want dat is natuurlijk de uiterste toepassing van wat hier staat. Je kan beter door God zelf bestraft worden. En dat is ook wat dezelfde prediker in bijvoorbeeld het boek Spreuken naar voren heeft gebracht. En wat ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald in verband met ons. Wij zouden bestraft worden, gekastijd worden, hoe het maar heten mag. Namelijk, wij zouden opgevoed worden namelijk en zo wijs worden. Was de bedoeling. En dat is dus een normale gang van zaken. In de wereld zult gij verdrukking hebben, zei de Heer tot zijn discipelen. En vervolgens zei hij, maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. En men zou in die overwinning delen, inderdaad, nadat men ook inderdaad deel zou hebben aan die verdrukking of wat het maar wezen mag. Dan kom ik bij vers 6. Waar staat, want gelijk het geluid der doornen onder een pot is, alzo is het lachen eens zots. Het geluid der doornen onder een pot komt overeen met het lachen van een zot. Die zal vermoedelijk wel weer uitgelegd moeten worden. Pot en doornen is namelijk in beginsel hetzelfde woord. En dat verklaart de woordkeus. En verder is het idee dat in die pot sterke drank gemaakt wordt. En de doornen onder de pot, die maken geluid en dat komt omdat ze in brand staan. Hetgeen trouwens in de Bijbel wel vaker voorkomt. De brandende braambos hebben wij het over. Jazeker wel, de doornen worden geacht te branden. Het is heel gemakkelijk uit te leggen trouwens, een eenvoudige Bijbelse symboliek. De doorn, en daarmee de doornstruik, is een beeld van de wet. En van de zonde, maar meer specifiek van de wet. En u weet hoe dat was met die doornen. Het leidde uiteindelijk tot één doornenkroon. Het begon met een doornstruik, de dagen van Mozes. En het eindigde, aan het eind van de bedeling der wet, inderdaad met één doornenkroon. Waarmee je maar weer ziet waar de heerschappij van de wet, uitgebeeld in een doornenkroon, toe leidt. Namelijk tot de dood van de Heer Jezus, die daarmee inderdaad, volgens de woorden van de schrift, de wet vervuld heeft. Dat wil zeggen, hij heeft aan de eis van de wet voldaan. De dood namelijk van de zondaar. Dat is het idee. Dus doornen staan inderdaad voor wet en daarmee voor de toepassing van de wet en gerechtigheid. En het geluid van doornen is een uitbeelding van hoe de wet spreekt. Begrijp je me goed? Het beeld hier is dat van een doornstruik of doornen die verbrand worden. Die fungeren als brandstof voor het stoken van de sterke drank. En die sterke drank moet dan wat vrolijkheid of lachen geven, zoals verderop in hetzelfde vers staat. Maar het is misschien een wat gezocht beeld, maar dat komt omdat het geluid van de doornen nou eenmaal de uitbeelding is van de woorden, dan wel het spreken van de wet. Maar waar de wet spreekt, brengt het oordeel. En de brandende braambos drukt dat ook uit, want de braambos, de doornstruik, staat natuurlijk voor de wet. En als je in brand staat, dan wordt daarmee uitgebeeld hoe de wet inderdaad in bediening is des doods. Dat is het. Het eeuwige vuur, zou ik maar zeggen, bleef maar branden. Poel des vuurs, dus uiteindelijk, was het idee. Het oordeel wat de wet brengt. En dat wordt hier in het klein uitgebeeld, namelijk het geluid der doornen onder een pot is zoals het lachen in zots. Dat wil zeggen, het spreken van de wet wordt hier vergeleken met het geluid, het lachen van een zot. Daar kom je niet gauw op, omdat in de praktijk wordt natuurlijk gezegd, de wet is de wet des Heren. In een Calvinistisch land als het onze ligt iedereen het op de lippen bestorven. De wet is de wet des Heren en je kan dat moeilijk vergelijken met het lachen dat voortgebracht wordt door een zot. Niettemin, de wet is niet een bediening ten leven. Dat had het misschien kunnen of moeten zijn, maar dat kan het in de praktijk niet zijn. De wet is een bediening des doods. En het doel van de wet, gegeven door God, was inderdaad om de zondige natuur van de mens te demonstreren. Maar waar de zondige natuur van de mens gedemonstreerd wordt, staat daarmee tegelijkertijd zijn doodvonnis vast. Dus het is erg negatief. En om je dan te verblijden in de wet als wet, de opgelegde regels dus, ja, dat is blij zijn met de ondertekening van je eigen doodvonnis. Daar komt het in de praktijk op neer. Dat is geen reden om blij te zijn. En wie er wel blij mee is, met dat de wet spreekt, ja, die wordt hiervoor zot versleten. Het is moeilijk uit te leggen in een Calvinistische omgeving, denk ik dan altijd. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Maar daar waar men de wet predikt, wordt dat prediken van de wet, het geluid van doornstruiken, van de doornen, vergeleken met het lachen van een zot. Het lachen zal hem spoedig vergaan. Hij weet niet waar hij het over heeft. Dat staat trouwens in 1 Timotheus, 1 Timotheus 1. Er wordt gesproken over hen die afgeweken zijn van de wet en zich begeven hebben tot ijdelspreking. Ze willen namelijk leraren der wet zijn en zij verstaan niet wat zij zeggen of leren. En ze worden dus voor dwaas uitgemaakt. Daar komt het op neer. En dat is wat hier ook staat, en dat is volstrekt in overeenstemming met wat er nu verder in dit hoofdstuk volgt. Namelijk, wees niet al te rechtvaardig en wees niet al te goddeloos. Men zou het niet al te serieus opvatten, want daar valt niet mee te leven namelijk. Dus, vers 7. Voorwaar, de onderdrukking zou wel een wijze dol maken en het geschenk verderft het hart. Dat is ook wel wat snel gezegd, maar het idee is dat de wet nou eenmaal onderdrukt. Het recht, de wet, stelt eisen aan de mens namelijk. En de wijze wordt daar dol van, want een van de problemen is dat wanneer men wijs wil worden, moet men vrijheid hebben. Als men geen vrijheid heeft, kan men niet wijs worden. En als men niet vrij is en toch meent wijs te worden, dan wordt dat inderdaad meteen aangemerkt als eigenwijs. Want er is maar één regel namelijk, dat is die van de wet. En ruimte voor eigen wijsheid is het dus niet. Dat is onder de wet zo. Ik heb het nou een paar keer gezegd, dus ik kan het vanavond wel blijven herhalen. Je kan het in Calvinistisch Nederland navragen. Met de nadruk niet op Nederland, maar op het andere woord. Je kan het navragen, maar als je in die kringen vragen durft te stellen over de Bijbel, dan ben je op voorhand al een ketter. Ik heb het over de streng orthodoxe richtingen, de wettische denominatie, zal ik maar zeggen. Daar mag je geen vragen stellen, want vragen stellen veronderstelt dat je wijsheid zoekt. Dat je antwoorden wil hebben, dat je dingen wil weten enzovoort. En het wordt je daar in die kringen hoogst kwalijk genomen. Maar je hebt maar te luisteren naar de wet, die schrijft voor, enzovoort. En daar hoef je niet te begrijpen, daar moet je je gewoon aan houden. En vragen stellen komt daar niet aan de orde. Wordt daar als opstand tegen God beschouwd, of althans zo wordt het uitgelegd. Maar zo is het nog eenmaal. Zeg maar, je kijkt maar aan van wat zegt hij nou. Maar dat is echt waar. In sommige kerken krijg je meteen de kerkenraad op bezoek als je maar een vraag durft te stellen over de Bijbel of wat dan ook. Want dat komt niet te pas. Maar wat erachter steekt is dat men dan op zoek is naar antwoorden en dus naar wijsheid, maar onder de wet. Is die ruimte daar ook niet? Dat is terecht, die ruimte is daar niet. En vroeg of laat, mensen die vragen stellen, zullen inderdaad van die wet verlost worden. Zullen zich daaraan onttrekken, enzovoort. Dat is nou eenmaal zo. En er is dus in die kringen niks zo gevaarlijk dan vragen stellen over de Bijbel en al wat ermee samenhangt. En dat weet men maar al te goed. Goed, de onderdrukking zal wel een wijze dol maken, dus dwaas maken. En aan de andere kant, het geschenk verderft het hart. Het idee is namelijk dat waar onderdrukking is, door de wet namelijk, daar zal men daarmee moeten sjoemelen. Ik meen dat dat een Jiddisch woord is en terecht. Daar moet je sjoemelen, daar moet je rommelen. En het leidt dus tot onoprechtheid, geveinsdheid. U weet wel, het woord fariseeën staat voor strikt orthodox, wettisch, maar in het Nederlands heeft het woord fariseer ook de betekenis van huichelaar, hypocriet. Het een zeggen en het andere doen. Daar gaat het hier ook over. Er zijn er trouwens die dit begrip onderdrukking in Prediker 7 vers 7 gewoon rechtstreeks vertalen met onrecht, fraude, omkoperij enzovoort. En dat het daarover gaat, dat is ook duidelijk, want dat is de strekking van die tweede zin. Het geschenk verderft het hart. Het idee is dat men bepaalde dingen afkoopt of dat men de rechter omkoopt. Dat is ook niet nieuw, want we hebben eerder al gelezen, op de plaats des gerichts was goddeloosheid enzovoorts. Dat moet ook wel, want je kunt er niet meer leven. En dus zware toepassing van de wet leidt tot dit soort zaken. Men probeert er zich onderuit te rommelen. En dat werkt dus in de praktijk slechts onrecht in de hand. Daarmee schiet men het doel van de wet inderdaad voorbij. Is gewoon het idee. En als hier staat geschenk, wel veel maar gewoon in steekpenningen of iets dergelijks, want daar komt het in de praktijk op neer. Dat verderft inderdaad het hart. Men zou het vers dus als een parallelisme kunnen lezen. Omkoperij rooft verstand en geschenk of steekpenningen, maar het is een omkoperij, bederft het hart. En het verstand en het hart raakt men beide kwijt dus. Is hij het idee. Nou goed, vers 8. Het einde van het ding is beter dan zijn begin. En de langmoedige, dat is degene die wacht op het einde van het ding. De langmoedige is beter dan de hoogmoedige. Het punt is dat de hoogmoedige vermoedelijk die wet en vaste beginselen zou willen vasthouden, met het idee van dat moet toch te hanteren zijn enzovoort. En de langmoedige daarentegen is degene die wacht tot het beter wordt en het vanzelf overgaat of iets dergelijks. En dat is een Bijbels gegeven, want de hoogmoedige kennen wij uit de schrift als degene die inderdaad onder de wet leeft en die de gedachte heeft van dan moet ik toch een heel eind mee kunnen komen. Als ik dan maar goed mijn best doe, dan red ik het misschien een heel eind. Maar de langmoedige is degene die inderdaad wacht totdat de wet beëindigd dan wel vervuld zou worden en het nieuwe verbond zou aanbreken. Die stelt zijn hoop daarop namelijk, is het eenvoudige idee. En dus beter langmoedig dan hoogmoedig uiteraard. Want dingen zullen inderdaad beëindigd worden en in het bijzonder geldt dat inderdaad voor die wet. Vers 9. Daar staat, zijt niet haastig in uw geest om te toornen, want de toorn rust in de boezem der dwazen. Toornen kun je nog vertalen als zich bekommeren, verontrust zijn, zich zorgen maken enzovoorts. Maar ook inderdaad boos worden, geïrriteerd raken. En toornen kan legitiem zijn, dat wil zeggen, de toorn Gods kon bijvoorbeeld over alle goddeloosheid der mensen, ik citeer uit Romeinen 1 vers 18, en die toorn is dan legitiem, dat wil zeggen volstrekt gerechtvaardigd. Dat hoeft er niet altijd te zijn. Wij kunnen ook toornen in de zin van, wij maken ons zorgen over de gang van zaken in de wereld. Gaat de verkeerde kant op, denken wij dan met de mensheid. Dat is niks bijzonders, want het gaat al 6000 jaar de verkeerde kant op met de mensheid. Dus waar maken wij ons dan eigenlijk zorgen om? Dit leidt niet tot veel goeds. Maar in alle gevallen gaat het om dat we denken van, ja, het gaat niet goed. Het recht wordt niet gehanteerd, men houdt er zich niet aan, enzovoorts. En of we dan wettig daarover oordelen of alleen maar ons verontrust maken, dat maakt niet zoveel uit. Er staat gewoon, zijt niet haastig in uw geest om te toornen. Het heeft niet zoveel zin, staat er. In het algemeen niet dan. En er staat, want de toorn rust in de boezem der dwazen. Mensen met gebrek aan wijsheid of gebrek aan inzicht maken zich het eerste zorgen. Dat is altijd zo namelijk, omdat die als ze in het nauw komen meteen geen uitweg meer zien. En wijzen zien dikwijls nog wel een uitweg. En een van die aspecten van wijsheid is natuurlijk dat de wijze ook geacht wordt langmoedig te zijn, met de term uit het voorgaande vers, hij wacht tot het overgaat. Je kunt je zorgen maken als het gaat regenen, maar je kunt er gewoon wachten tot het overgaat en je tijd afwachten. Iets wat trouwens al eerder besproken is in hetzelfde Bijbelboek. En hierna nog een keer, want één bladzijde verder geloof ik staat in hoofdstuk 8 vers 6, ieder voornemen heeft tijd en wijze. Hangt van de omstandigheden af enzovoort. Dat heeft alles met wijsheid te maken. Maar strikt toepassen van wet en van strakke wetten die heel het leven beheersen, heeft in de praktijk helemaal geen zin. Daarentegen, men zou langmoedig zijn, het gaat vanzelf al over. En niet alleen zeg ik dat, en niet alleen zegt de prediker dat, maar zelfs het Nieuwe Testament. In Colossense wordt gezegd dat al die wetten waaronder de mens zich plaatst, die gaan vanzelf voorbij, want ze verslijten. Ze verdwijnen door het gebruik. Ik weet niet precies hoe het er letterlijk staat, maar iets dergelijks staat er in de laatste verse van Colossense 2. Zijn inzettingen van mensen die inderdaad door het gebruik verdwijnen of verslijten of niet gedaan worden. Maar het idee is gewoon, ze verslijten. De scherpe kantjes gaan er vanzelf af. En dat is met alle wetten in de praktijk zo. Er komt over wetten altijd jurisprudentie, weet je wel. Dat die heeft dan ook kracht van wet. En als een wet maar lang genoeg bestaan heeft, is er zoveel jurisprudentie over dat die wet in de praktijk niet meer gehanteerd kan worden. En wat doet men dan? Schaf men hem af en maakt een nieuwe. Zo gaat het. Nou goed. En onze zaak verder niet. Toorn rust in de boezem der dwazen. Dus men zou rustig zijn. En als je wat huiswerk wil hebben, zoek dat woord toorn maar eens op. Met name ook in het Nieuwe Testament. Je zult zien dat het aanduiding is voor reactie op goddeloosheid, reactie op wetteloosheid, reactie op overtredingen, zonden of wat het maar wezen mag. Dat is toorn. Niet maar zo boosheid, gemoedsgesteldheid, maar inderdaad reactie op feiten. Maar de prediker zegt, daar moet je niet zo snel mee wezen, want ach, Een beetje wijsheid maakt de mens wel wat rustiger, langmoediger en toleranter. Vers 10, hoe komt u erop? Zeg niet, wat is er dat de vorige dagen beter geweest zijn dan deze? Wat is er dat de vorige dagen beter geweest zijn dan deze? Want gij zult naar zulks niet uit wijsheid vragen. Ik denk niet dat het nodig is om op de grammatica in te gaan van de zin, want het is een wat ingewikkelde zin. De gedachte is gewoon dat wij niet zouden zeggen dat de vorige dagen beter waren dan tegenwoordig, dat het vroeger allemaal beter was. Want staat er, gij zult naar zulks niet uit wijsheid vragen. Het was vroeger namelijk niet beter. Het was vroeger wellicht anders, maar niet beter. Nou, slechter ook niet, denk ik, zo in het algemeen gesproken dan. Wij denken dat het vroeger beter was, en daar is een heel eenvoudige reden voor. Wij wisten vroeger minder. Wij zelf worden wijzer, wij zelf leren meer van het leven. Langzamerhand komen we erachter wat er allemaal in de wereld te koop is. En dat wisten we vroeger niet, en omdat we vroeger niet wisten, denken we dat het nu zo is en dat het vroeger niet was. Maar vroeger was het er wel, alleen toen wisten we het nog niet. En daarom denken wij dat het vroeger beter was dan nu. Dat is het hele verhaal. Zit slechts in de ervaring van de mens. En hoe langer hij leeft, hoe meer hij erachter komt wat een verschrikkelijke wereld wij eigenlijk in leven. Dat is het idee. En vroeger wisten we niet. En daarom denken wij dat het vroeger allemaal beter was. Maar dat was in onze onwetendheid en jonge onschuld en hoe dat maar heten mag. Maar gek, mensen trappen daar nog altijd in. Vroeger was het beter. Nee, het was vroeger niet beter. Zegt de preek. Gij zult naar zulks niet uit wijsheid vragen. Goed, daarmee is de zaak afgedaan. Want iedereen weet, ook wij denken dat in onze dagen het al heel erg gesteld is met goddeloosheid, wetteloosheid en al dat soort dingen meer. Maar dat heeft men altijd gedacht. Het was vroeger niet beter, het is altijd zo geweest. Vers 11. De wijsheid is goed met een erfdeel. Namelijk degene die de zon aanschouwen. Degene die leven namelijk, hebben voordeel ervan. Zolang wij leven, hebben wij namelijk voordeel van wijsheid. Dat is ook wat dat woord erfdeel uitdrukt. Want wat eerst in de eerste helft van de zin heet erfdeel, heet in de tweede helft voordeel. Of anders gezegd, de eerste zin noemt erfdeel, de tweede noemt voordeel. Wat gaat erom? Wat levert het op? Nou, de wijsheid is goed, omdat de wijsheid ons inderdaad iets oplevert. Iets waar we wat aan hebben, zolang we de zon aanschouwen. En denk er dan om dat die term degene die de zon aanschouwen natuurlijk volstrekt synoniem is met degene die leven onder de zon. Die er nog zijn, zal ik maar zeggen. Zolang wij leven, hebben wij aan die wijsheid wat. Dat wil zeggen, het maakt ons tot betere mensen. En in de praktijk betekent gewoon, ik noem maar weer een term, dat het ons langmoedig maakt, dat het ons traag maakt, tot toon enzovoort. Dat we niet al te zeer ons druk maken over de omstandigheden enzovoort. Gewoon naast ons neerleggen enzovoort. Omdat wij namelijk weten dat het allemaal toch niet uitmaakt. Het wordt niet beter, het wordt niet slechter. Het zal altijd zo blijven. En als je het slecht verdraagt, kun je er maar beter aan onttrekken. En je gedachten er ook niet mee bezighouden. Dat is het hele idee. En soms denk ik, dat is de vloek van onze tegenwoordige tijd, denk ik wel eens, dat wij van alles op de hoogte zijn en ons dus overal druk over kunnen maken. Dat hoorde ik zojuist nog net op de radio. En minister, ik weet niet meer wie het was, en het ging me ook maar zo voorbij. Het verhaal was dat hier of daar moeten dijken opgehoogd worden, in Zeeland in ieder geval. Ik meen, als ik het goed begrepen word, maar misschien lieg ik. Ik meen zelfs dat ze zelfs 2 meter moeten opgehoogd worden. Toen vroeg de juffrouw die de minister interviewde voor de radio, dat is dus een gevaarlijke situatie waarin we ons nu bevinden, zei ze, nee, helemaal niet. Ze zei, dijken zijn voldoende. Nou, waarom moeten ze dan 2 meter opgehoogd worden? Toen was het antwoord, ja, toen we die dijken bouwden, toen dachten wij dat dit voldoende zou zijn. Maar nu weten wij, ze hebben wat bijgeleerd. En toen zei de interviewer, die zei, dus ze zijn toch gevaarlijk. Toen werd er weer gezegd, nee, ze zijn niet gevaarlijk, maar we weten nu dat als er een keer een echte zware storm komt en kort daarna nog een, dan, nou ja goed, het was een verhaal van, de dijken moeten zodanig opgehoogd worden dat we nog maar 1 in de 1000 jaar een overstroming krijgen, was het idee. En nu was het 2 keer in de 1000 jaar of zo. Dachten ze, zij weten niet wat hierna geschieden zal. want het staat hier, maar zij weten het wel. En nu zijn ze erachter gekomen dat die dijken dus 2 meter hoger moeten worden. Dus gewoon, ze hebben wat geleerd. Iemand heeft weer ergens wat zitten rekenen. En het gevolg daarvan is dat we allemaal weer extra moeten betalen. Want daar komt het op neer. En daarom wordt het ook doorgevoerd, uiteraard. Want het houdt de economie draaiende, dat is eigenlijk het idee. Maar wist je dat nou allemaal niet, dan liet je het gewoon zo. Dus niks moeilijks aan. En dat is een van de problemen. Als wij niet wisten dat er een gat zat in de ozonlaag, het gat schijnt groter te worden omdat iemand een keer wat is zitten meten. Als we dat niet wisten, dan hadden we wel dat gezeur niet over dat je geen wind meer mag laten. Want ik heb... Ja, dat is echt waar, want er schijnen gassen in te zitten die de ozonlaag afbreken. Dus...
Dan niet alleen.
Ja. Nee, broer, maar ik... We hadden afgesproken dat we er niet al te veel van zouden leren. Maar wisten we dat nou maar niet... Hadden we maar niet apparaatjes uitgevonden om dat allemaal te meten, dan hadden we heel wat zorgen minder. Dat is gewoon het verhaal. Dus het wordt toch najagen van wind. Ja, dat is het eigenlijk. Ze maken zich zorgen over wat uitlaatgassen van de auto's voor kwaads aanrichten. Maar ik heb mij laten vertellen dat de gezamenlijke winden van mensen en vee vele, maar nog vele malen meer gevaar opleveren voor de ozonlaag dan die paar auto's die er rondrijden. Maar dat zijn... Ja, echt waar. Jawel, zeker wel. Door de chemicus. Wis en waarachtig wel. Maar wist je dat nou allemaal niet? Had je er ook geen problemen? Jullie hebben die problemen toch niet, zie ik. Dus wat sta ik hier eigenlijk te vertellen? Maar als we wat wijsheid opgedaan hebben, dan hebben we opgedaan dat we ons over dat soort zaken toch niet al te zeer druk zouden maken. Het gaat vanzelf voorbij. Dat is het eigenlijk. Als je het niet weet, heb je er ook geen problemen van. Nee, niks trouwens vogelpolitiek. Er verandert namelijk niks mee. Ook al weet je het wel, maak je druk om, maar er verandert toch niks mee. Het blijft altijd hetzelfde gedoe. Is het niet dit, dan is het wel dat. Het maakt dus niet uit, zegt de prediker. En dat is al duizenden jaren zo, dus ik zou niet weten waarom het nou ineens anders zou zijn. De wijsheid is goed. Met een erfdeel leveren we het op namelijk. Namelijk voor degene die de zon aanschouwen. Levert het wat op, want het brengt ons wat makkelijker door het leven heen, is het idee. Vers 12. Want de wijsheid is tot schaduw, en schaduw heeft dikwijls ook hier de betekenis van bescherming. Tegen de hitte desdaags, weet u wel. Schaduw. Tegen de brandende zon, of wat het maar wezen mag. Misschien is het wel een woordspeling of een soort grapje met betrekking voor degene die de zon aanschouwen, want de zon kan nogal branden. Nou goed, de wijsheid is tot schaduw dan. He, zoiets. Maar de wijsheid is tot schaduw, bescherming dus. En geld is tot schaduw, dat is ook waar, want geld geeft ook bescherming. Met geld kun je ervoor zorgen dat een heleboel ellende je bespaard blijft. Dat is nou eenmaal zo, ik vind het niet leuk om te zeggen, maar het is ongetwijfeld waar. U weet het, hè, daar heb ik het nagevraagd aan een Jood, die zijn naam ik niet zal noemen, omdat het Mab Karanza was. Maar die zei, geld maakt niet gelukkig, maar het is wel goed voor de zenuwen. En zo is het precies. Dat is gewoon zo, ja. Dus wijsheid is tot schaduw, geld is tot schaduw, bescherming geeft wat zekerheid, veiligheid. Maar de uitnemendheid der wetenschap is dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft. Dat doet geld niet, maar de wijsheid wel. Let op dat wetenschap en wijsheid hier door elkaar gebruikt worden. Hè? Het is volstrekt hetzelfde. Wat wij wetenschap noemen, dat is een rare term eigenlijk. In de Bijbel heet dat in ieder geval niet zo. Nou goed, de uitnemendheid der wetenschap is dat de wijsheid, de wetenschap dus, dat de wijsheid kennis, inzicht, dat het haar bezitters leven geeft. En niet alleen in de hoogste zin van het woord, maar wel in de eerste plaats in de hoogste zin van het woord. Want we hebben natuurlijk ogenblikkelijk kortsluiting met, in elk geval het Nieuwe Testament, met Spreuken 8 had ook gekund, dan zijn we bij dezelfde schrijver. Maar in elk geval met het Nieuwe Testament, want Christus, 1 Korinthe 1 nog net, Christus is ons geworden wijsheid van God en verlossing, heiligmaking en wat er maar wezen mag. Of Colossense, in Christus zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen, enzovoorts. De wijsheid Gods komt tot ons in de persoon van de Heer Jezus Christus en geeft ons dus leven. Waar wij bovendien ons laten onderwijzen en daarmee wijs worden, waar we ons laten onderwijzen door het woord van God, ontvangen wij met het woord en met die wijsheid leven. Wijsheid geeft dus leven. Zeker omdat de wijsheid in beginsel Christus is, of in Christus tot uitdrukking komt. Net wordt u het makkelijkst begrijpt. Maar ook op een wat lager niveau is het zo. Zonder enige wijsheid, zonder enig inzicht in de wereld als zodanig, is er ook eigenlijk hier niet te leven. Het is nou helemaal zo. Je moet toch een beetje inzicht zien te krijgen in hoe het allemaal werkt. En anders kun je niet leven. Of is dit te moeilijk? Nou, heel eenvoudig dan. Ja, ik ben geneigd die jonge katten van mij even als voorbeeld te nemen. Maar je kan net zo goed de mens als voorbeeld nemen. Die gaat van alles uitproberen. Gaat proberen zijn handen te bewegen, gaat iets aanraken, aftasten, gaat proberen dingen te grijpen. En moet leren hoe dat dan werkt enzovoort. En wat wel kan en niet kan. Hoe dat dan, wat reacties zijn op bepaalde dingen die men doet enzovoort. Men moet leren lopen, dat valt vooral niet mee. En moet leren fietsen enzovoort. Hetgeen toch een eigenaardig bezigheid is, denk ik altijd. Want dat is zo. Is verbazend ingewikkeld. Maar we moeten reflexen ontwikkelen. We moeten er inzicht in zien te krijgen enzovoort. Heb ik het nog niet eens over zijspan rijden. Om maar eens iets dwaas te noemen. We moeten daar feeling voor ontwikkelen. Dat is namelijk inzicht in het algemeen. Dat is wel heel fundamenteel dan wat ik nu noem, maar het lijkt me voldoende om het te begrijpen. Als je de gang van zaken in de wereld niet kent, dan neem ik het maar weer op een wat breder niveau. Ja, dan valt er helemaal niet te leven. En dus wijsheid geeft leven. En waar je bepaalde dingen geleerd hebt, kun je ermee omgaan, heet zoiets met een modieuze term. En daarom moet je bepaalde dingen leren. En soms wil je niet. En soms word je gedwongen om bepaalde dingen te leren. Maar daarna kun je er wat mee, is het idee. En dus wijsheid geeft leven. Zowel dus op het lage niveau als ook op het hoge niveau. En geld doet dat niet. Wijsheid wel. Vers 13. Aanmerk het werk Gods. Kijk nog eens even rond, betekent dat. Let er eens even op. Want wie kan recht maken dat hij krom gemaakt heeft? Nou kennen wij God niet in de eerste plaats als degene die krom maakt. Toch? Wij kennen wel de kromme, slomme slang. Die kennen u toch, hè? Een knap literair staaltje van de vertalers in de tijd, hoor. De kromme, slomme slang. Prachtige uitdrukking. Allerlei soorten rijm in een paar woorden. Ken je die niet? Neem maar de concordantie, zoek maar op het woord slom. Heb je hem al of niet? De kromme slomme slang. Het schijnt dat het woord een slom. Slom. Jullie wonen dicht bij België, zou je het moeten weten, want in het Vlaams wordt de term nog gebruikt. Heb ik mij laten verzekeren? Nee, slom. S-L-O-M. Wat zei je? Jesaja 27 voor de statistici onder u. De kromme slomme slang. Wat een prachtige term, had van Johan Bos kunnen zijn, nietwaar? Nee, wat ik alleen maar wil zeggen is dat de slang dingen krom maakt. Dat woord slom had er niet bij gemoeten, maar het staat er nou eenmaal. Krom. Ja, we hebben hier geen taalles, broeder. Ik zei, je neemt een concordantie en dan zoek je het op in je Bijbel. Aanmerkt het werk Gods, want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Normaal kennen we God die recht is en dus recht maakt, rechtvaardigt en dat soort dingen meer. En kennen wij zijn tegenstander die de dingen krom maakt. Niet tenminste dat hier God heeft dingen krom gemaakt. Let op, er staat niet noodzakelijk dat hij de dingen krom geschapen heeft. Want dat waag ik ook nog te betwijfelen. Dat doet hem trouwens niet zoveel ter zake. Waar het om gaat is dat wij God kennen als de schepper en als degene die deze wereld gemaakt heeft. En in deze wereld is heel wat krom. En voor zover God het niet krom geconstrueerd heeft, heeft hij toch in ieder geval toegelaten dat dingen krom zijn. En hij heeft dus gemaakt, en maken betekent ook maar gewoon doen hoor, het is eigenlijk volstrekt hetzelfde woord, hij heeft deze wereld gemaakt zoals hij is, en daarin zijn nou eenmaal dingen krom. Dus geen enkel probleem, ongelovigen maken daar een punt van, om er niet tot geloof te hoeven komen, maar het is geen enkel probleem, deze wereld is toch in de praktijk, en dan zeg ik het nog enigszins vereenvoudigd, is in de praktijk toch een soort voorbode van een nieuwe schepping, die definitief zou zijn. En al wat in deze wereld geboren wordt, krijgt de gelegenheid om in te tekenen voor die nieuwe schepping. Dat is het eigenlijk. Vind je het wel aardig, maar hadden die kromme dingen ook recht moeten zijn, zou ik maar zeggen. Vind je het toch wel aardig, het leven als zodanig. Maar had je liever gehad dat de zonde er niet was en de dood niet. Dat kan. Maar dit is maar de demo-versie, denk ik altijd. Weet je wel, het programma werkt leuk, maar wegschrijven kun je niet. Dus alles wat je maakt verdwijnt. En printen kan ook niet. Dat is voor de computerfanatici onder u. En zij die dat verplicht moeten wezen. U begrijpt toch waar ik het nou over heb. Je kunt het een en ander tot stand brengen, maar het is niet blijvend. Maar als je denkt, nou het lijkt me wel wat, dan kun je de definitieve versie krijgen. In dit geval krijgen, ik vergis het me niet, een nieuwe schepping, gratis cadeau en geheel voor niets. En als je niks lijkt, ja, nou, dan krijg je de definitieve uitvoering ook niet. Zo zit het gewoon. Dus heel eenvoudig, maar zo zit het ongeveer wel. Want ik persoonlijk herken me er tenminste aardig in. Ik vind het leven wel aardig, eigenlijk. Alleen ja, er zitten bepaalde dingen aan die zouden anders moeten zijn. Maar ik heb van Gods wegen de garantie gekregen dat die definitieve versie, daar is dat veranderd. En vandaar ook definitief, zal ik maar zeggen. Een eeuwige schepping, nou, daar heb ik voor ingetekend, om het maar eenvoudig te houden. Maar als je me helemaal met dit leven niks aan kunt en niet ziet zitten, ja, de kans is groot dat je een verbeterde versie ook niet blieft. Zo die mopperaars, die kanker op de wereld, op het leven, op de mens enzovoorts. Er wordt nooit wat, komen gewoonlijk ook niet tot geloof. Ik zeg niet dat er geen uitzonderingen zijn, maar ik denk dat dit de regel is. Aanmerkt het werk Gods, want wie kan recht maken dat hij... Let op het woord recht, hè. Recht is niet alleen maar een rechte lijn, en krom is een kromme lijn. Het gaat over recht en onrecht. Wie kan recht maken wat hij krom gemaakt is? De inleiding tot wat verder volgt. Wij kennen deze gedachte al. Die is natuurlijk al een paar keer eerder naar voren gebracht. Zelfs in het eerste hoofdstuk uiteraard al. Maar het idee is, het werk Gods is gewoon, niet zozeer zijn bezigheden, maar dat is gewoon zijn handen werk. Dat wil zeggen, de schepping als zodanig. Daarin is inderdaad van alles mis. Ik weet niet of het mis is, maar als een gat in de ozonlaag mis is, nou ja, er is wat mis dan. Nou en? Want niet alleen wij, maar heel de wereld is ten dode opgeschreven. Dus ja, wat maakt het eigenlijk uit? En bovendien is de gedachte, als God het niet nodig gevonden heeft om het anders te maken, let op, anders te doen dus, niet anders te scheppen. Als God het niet nodig gevonden heeft om het anders te maken, waarom zouden wij dat dan wel nodig vinden en daar moeite voor doen? Wat is dat voor hoogmoed? Beter langmoedigheid dus, vers 8, dan hoogmoedigheid. Wij wachten dus, in dit geval, op een nieuwe schepping. En in afwachting ervan proberen we niet die oude op te knappen of te verbeteren. Dat is heel het idee. En dus, vers 14, geniet het goede ten dagen des voorspoeds. U denkt, nou zijn we al aan de conclusie toe, maar dat is nog niet zo. Geniet het goede ten dagen des voorspoeds, maar ten dagen des tegenspoeds zie toe, want, dat betekent gewoon let op, God maakt ook de een tegenover de ander. De wereld steekt namelijk zo in elkaar dat er dagen des voorspoeds zijn in het leven en dat er ook zijn dagen des tegenspoeds. En dat is niet recht. Als het recht was, bleef het gewoon altijd voorspoed. Maar als er een tegenspoed komt, ja, dan is het krom, hè? Ik bedoel, dat is een verdraaiing. Dan veranderen de dingen. Wel, nu staat er, God maakt ook de een tegenover de ander. God heeft die beide tegengestelde dingen gemaakt, gedaan. Het zit er nou eenmaal in. En er komt een moeilijke zin. Ter oorzake dat de mens niet zou vinden iets dat na hem zal zijn. Dat is zo niet te begrijpen, denk ik. Maar de gedachte is gewoon, God heeft die beide dingen gemaakt en laat ze naast elkaar dan wel tegenover elkaar bestaan, opdat de mens niet de toekomst zou zoeken. Niet zou vinden iets dat na hem zal zijn. Omdat de mens niet de toekomst zou zoeken, dat lijkt me al een stuk duidelijker. En daarna zeg ik gewoon, God heeft het zo gemaakt, opdat de mens zich niet zou wijsmaken dat het in de toekomst vanzelf beter wordt. Want dat is het idee. opdat de mens wat dat betreft geen hoop zou hebben. Wat hier dus staat, en in heel andere woorden haal ik het wel eens aan, alleen nooit letterlijk, want dat begrijpt nooit iemand. Wat hier dus eigenlijk staat is gewoon, na zonneschijn komt regen. Zou ik het wel eens aangaan. Dan gaat iedereen in zijn Bijbel zitten zoeken, kunnen ze nooit vinden waar het staat. Maar dit vers is dat. En dus, aangezien na zonneschijn toch altijd weer regen komt, is het idee, zou men dus niet zijn hoop stellen op de toekomst. Men zou, voor zover je het zo kunt zeggen, zijn hoop stellen op het heden. Dat kun je zo niet zeggen, want hoop is toekomstverwachting. Maar we zouden leven in het heden. Men zou dus de dag plukken. Dat zegt men gewoonlijk in het Latijn, omdat men bang is dat men het anders begrijpt. Pluk de dag. Maar de gedachte van het vers, ik hoop dat u hem begrijpt, want helaas is hij erg ongelukkig vertaald. Dat komt natuurlijk omdat het natuurlijk erg poëtisch wellicht geformuleerd is in het Hebreeuws. Dat maakt het niet eenvoudig om het te begrijpen. En het vertalen is dan nog moeilijker. Maar de gedachte komt toch duidelijk naar voren, dacht ik. Het advies is, geniet het goede ten dagen des voorspoeds, als het goede er is dus. Want er komen dagen des tegenspoeds en God geeft dat nou eenmaal zo. Niet actief is meteen het idee, maar God staat er toe. Zo zit die wereld nou eenmaal in elkaar. Alles beweegt, alles is golfbeweging, alles gaat op en neer. Behalve in Nederland, want er is alles vlak. En dat is nog erger, denk ik altijd, want er is er helemaal geen aardigheid meer aan. Dat is gewoon zo, hoor. Een zeer grote vallei met zeer dorre doodsbeenderen. Dan denk ik altijd, ja, natuurlijk. Als er geen beweging meer in zit, is er immers geen leven. Want leven en beweging zijn synoniemen in de Bijbel. En als alles dus vlak is, dan is het dood. Nee, dat is niet complimenteus voor Nederland, maar ik denk wel dat het zo is. Alles vlak, zeggen de Duitsers dan. Alles vlak. Maar het slaat niet alleen op de geografie van ons land, zal ik maar zeggen. Zo is het hier nou eenmaal. Om nog wat andere reden ook. Maar het idee is dat de mens uit ervaring zal leren dat hij zijn verwachting niet moet stellen op de toekomst, maar dat hij moet leven in het heden en het heden gebruiken, nou ja, om er het goede van te genieten, want zo staat het er en ik heb geen behoefte het anders te formuleren. Als het vandaag mooi weer is, moet je vandaag dingen doen die mooi weer vereisen, zo is het nog eenmaal. Want als het straks weer regent, ja, dan moet je dat even voorwezen. Ze wist toch? Opdat de mens zijn hoop niet zou stellen, zijn verwachting zou stellen op iets wat na hem zijn zal, want na hem komt gewoon weer de tegenspoed. Zegt vers 14. In de toekomst wordt het dus niet beter. Vers 15. Dit alles heb ik gezien in de dagen mijner ijdelheid. In de dagen van mijn ijdele leven heet dat uiteraard. En hij zag, er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. En dat is eigenlijk het hart van dit hele hoofdstuk. Er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. Die is zo rechtvaardig, houdt zich zo strak aan de rechtvaardige beginselen. Aan het recht, u weet wel. Maar wie kan recht maken wat God krom gemaakt heeft? In de wereld is van alles krom. En als wij recht willen zijn, of rechtvaardig, vaardig voor het recht. Moet men aan die woorden wennen, met hun brede betekenis. Ja, dat is wel aardig, maar je kunt nooit rechtvaardiger zijn dan de wereld toestaat of dan de wereld is. Er zijn grenzen aan, omdat de wereld als zodanig niet recht is. Als wij nou zondaren waren, levend in een rechtvaardige wereld, dan zou je zeggen, dat moet toch kunnen. Maar wij zijn zondaren en we leven in een wereld die ook niet recht is. Wij zijn niet recht en de wereld is niet recht, dus het komt ook niet recht. Alles zal niet recht komen, niet. Was dat Paul Kruger? Nee, die zei alles zal recht komen, Paul Kruger. En waar het op uitdraaide, was dat hij in ballingschap in Zwitserland gestorven is, dus het kwam niet recht. Had hij maar nooit gezegd alles zal recht komen, want het kwam niet recht met hem. De man is verguisd geworden. Hij is compleet moeten terugtrekken op een Zwitserse bank, geloof ik. Of zoiets. Maar zelfs dat hielp niet. Dit alles heb ik gezien. Er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. Waarom? Omdat hij te rechtvaardig is.
toepassing op Jezus?
Ik ben niet geneigd om meteen een toepassing op de Heer Jezus te geven, om de eenvoudige reden dat de Heer Jezus zelf, in de eerste plaats zouden wij hem zien als degene die voor ons tot zonde gemaakt werd. Hij die geen zonde gekend heeft, werd voor ons tot zonde gemaakt. Hij droeg dus onze zonde. Op het moment dat we hem dan toch als een rechtvaardige zien, is dat in nogal sterk theoretisch. Maar in tweede instantie gaat dat wel. Want de gedachte is dat hij die onze zonde droeg, dus moest sterven voor ons, omdat het onze zonden waren. En al zo volbracht hij het recht Gods. En hij stierf ook ter betoning van Gods rechtvaardigheid. Dat is waar. Maar hij kwam wel om dan dus, hè? Toch. Men kan namelijk niet strikt rechtvaardig zijn en gelukkig zijn. Dat bestaat niet. En de prediker zegt gewoon, een rechtvaardige komt in zijn rechtvaardigheid om. Daar kan je namelijk niet mee leven. En vandaar, vers 16, wees niet al te rechtvaardig. Er is niks mis met rechtvaardigheid, maar je moet het niet tot het uiterste drijven. Trouwens, een van de dingen die wij zouden leren, niet alleen als gelovigen, maar gewoon als mens, is dat recht eigenlijk niet bestaat. We hebben een aardig idee van wat het is, maar uiteindelijk, waar haal je het? Ik wil zeggen, het bestaat hooguit in onze gedachten, maar het ergens krijgen, recht, dat kun je rustig vergeten. Dat was natuurlijk al gezegd, hè? Het bestaat hier namelijk niet. Er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. Daarentegen is er een goddeloze die in zijn boosheid, in zijn goddeloosheid, die trekt zich van het recht, van de wet en van de idealen en dat soort dingen weer, trekt hij zich niks aan en hij verlengt zijn dagen. Hij wordt er oud mee, betekent dat. En dat is niet altijd zo. Het is ook niet de regel, denk ik, die hier gegeven wordt. Maar het gebeurt uiteraard wel. Als men al te rechtvaardig is, al te zeer oprecht staat voor zichzelf of voor anderen, dan brengt men alleen maar ellende over zich heen en dikwijls over anderen ook. Dat is het idee. Dat doet de goddeloze ook, hoor. Die brengt ook ellende over zich heen. Maar de goddeloze heeft het dikwijls, en het staat vele malen in de Bijbel, niet alleen hier in Prediken, maar ook in Spreuken en ook in de Psalmen, een goddeloze heeft het vaak een heel stuk makkelijker, omdat hij niet zulke vreemde, vaste, absolute idealen heeft die je ze nodig moet verwezenlijken. En wij christenen hebben die hoge idealen die we ze nodig moeten verwezenlijken ook niet, want onze idealen liggen vast in Christus, die zijn al verwezenlijkt. En daar leven wij uit. Met gemak. Het gaat allemaal buiten ons om. Dat is wat wij zouden leren, dat is wijsheid. Dus, vers 16, wees niet al te rechtvaardig, nog houdt u zelf al te wijs, wat uiteraard hetzelfde is. Zullen we het altijd beter weten en vooral het recht beter kennen enzovoorts. U weet wel, schriftgeleerden, wetgeleerden enzovoorts. Hè? Wees niet al te rechtvaardig, nog houdt u zelf al te wijs. En de vraag is ogenblikkelijk, waarom dan niet? Wel, krijg je een tegenvraag. Waarom zou het geen verwoesting over u brengen? Brengt alleen maar ellende over je heen. Een van de fraaiste voorbeelden daarvan vind ik nog altijd die mensen die jarenlang, vele jarenlang, soms tientallen jarenlang procederen, omdat ze vinden dat recht gedaan moet worden. Meestal henzelf, soms ook anderen, doet er niet toe. Maar die er altijd mee bezig blijven. Die daarmee hun leven weggooien, feitelijk. En strijden voor een ideaal wat domweg niet bestaat. Dit soort mensen, dikwijls, zijn orthodoxe christenen, overigens. Begrijpelijk. Want het vasthouden aan wet is daar dikwijls dwangmatig. Ja, niet gezond bedoel ik, hè? Het is een soort afwijking dan, maar zo zit het in elkaar, hoor. Iemand die dat doet, die lijkt me ook tamelijk geschift. Nou ja, er zijn mensen die het doen omdat ze denken van de kans is groot dat ik aan het eind van de rit, al is het over 30 jaar, een paar miljoen vang. Dan denk ik, nou, dat is misschien een aardige investering, maar dat is business. Daar heb ik het nou niet over. Daar gaat het ook niet over recht, daar gaat het over gokken, gaat het over geld. Investeren in de hoop dat er uiteindelijk wat uit terugkomt. Ik kan beter gewoon een levensverzekering sluiten, dat is wat meer zekerheid, maar sommigen hebben nou eenmaal zo'n afwijking. Maar er zijn mensen die om de meest simpele, meest onnozele dingen inderdaad jaren, soms tientallen jaren procederen, dat is echt waar. Natuurlijk volstrekt belachelijk. Maar ze doen het niet om het geld, niet om er beter van te worden, maar ter wille van het recht. Want het is nou een principezaak geworden, weet je, een principezaak. En dat gaat dan goud geld kosten, uiteraard. Maar wat je doet is alleen verwoesting over jezelf brengen. Het is gewoon zo, het leidt tot niks. Het heeft geen enkele zin. Recht kan hier niet voortgebracht worden in de wereld. Het is niet recht. Alles hier is krom. En het recht niet in de laatste plaats. Het ligt trouwens ook. En daarmee feitelijk alles. Dat is de zijlijn, maar het is wel een mooie. En aan de andere kant natuurlijk, vers 17. Wees niet al te goddeloos. Nog wees al te dwaas. Want goddeloos zijn is dwaas zijn. Het is natuurlijk twee keer hetzelfde, ook hier. Wees niet al te goddeloos, nog wees al te dwaas. Waarom zoudt gij sterven buiten uw tijd? Dat wil zeggen voor uw tijd in de praktijk. En dat is hetzelfde als verwoesting over jezelf brengen. Beide uitersten brengen alleen maar ellende met zich mee. En als men wijs is, dan leert men die grenzen kennen. En daar gaat het maar om.
Buiten uw tijd niet vergelijkbaar met in vers 15 hoofdrecht inderdaad verlengd. Buiten,
die lange, dat denk ik niet. Ik denk dat het gaat net zo goed over ellende die men over zich afbrengt, omdat beide uitersten dat doen. Extremiteiten doen dat namelijk altijd. Ik weet niet wat voor woord voor buiten daar dan precies staat. In mijn aantekening hebben staan, zodat gij zou sterven voor uw tijd. Maar of ik het ooit nagekeken heb, precies, dat weet ik niet. Maar ik beschouw hem als synoniem met, waarom zou het geen verwoesting over u brengen? Te. Wij leren, alles waar te voor staat is verkeerd. Dus, wees niet al te rechtvaardig, want dat brengt verwoesting. Wees niet al te goddeloos, want je zou te vroeg sterven, is het idee. En zo waren wij bij Prediker hoofdstuk 7, vers 16 en 17, midden in het hoofdstuk. Wees niet al te rechtvaardig en wees niet al te goddeloos. Wees niet al te wijs, wees niet al te dwaas. Waarom zoudt gij verwoesting over u brengen? Waarom zoudt gij sterven buiten uw tijd? Kennelijk dan te vroeg. Dat is altijd het probleem met dat soort uitdrukkingen. Paulus zegt dat de Heer aan hem verschenen is als aan een ontijdig geborene. Is hij dan te laat of te vroeg geboren? Dat is, ja, maar hoe weet je dat? Dat moet je uit het verband van, uit de context moet je dat halen. Hè? Dat, te vroeg, natuurlijk was het te vroeg, want de gedachte is dat de Heer aan de Joden zal verschijnen, zal ik maar zeggen. Pas in de toekomst, aan het eind van de 70ste week van Daniel. Als hij dus in Paulus verschijnt, is dat ontijdig, dat wil zeggen, te vroeg. En hier, waarom zou het gij sterven buiten uw tijd, is kennelijk ook te vroeg. Alleen zouden wij in het Nederlands het woord buiten nooit gebruiken hier, omdat het de indruk wekt van de voorbij. Daarna, terwijl uit de context blijkt dat het gaat om te vroeg. Waarom, het komt immers overeen met waarom zou het geen verwoesting over u brengen. Want let maar goed op hoezeer die versen 16 en 17 parallel lopen. Precies eende zijn ze opgebouwd, zeggen precies dezelfde dingen, enzovoorts. Daarna staat er in vers 18. Het is goed dat gij daaraan vasthoudt. En trek ook uw hand van dit niet af, want die God vreest, die ontgaat dat al. Dat wil zeggen, men zou er wel aan vasthouden, of in het algemeen, men zou vasthouden aan deze beginselen, maar men zou vasthouden natuurlijk aan wat er in vers 16 staat. Men zou de hand ook niet aftrekken, maar dat is hetzelfde als vasthouden aan wat in vers 17 staat, want de gedachte is, men zou God vrezen. Want het idee dat men door rechtvaardigheid, dan wel door goddeloosheid, iets toe kan voegen aan het eigen bestaan of aan het eigen leven. Dat is maar onzin. Wat men nodig heeft, is gewoon dat men zich onderwerpt aan God. En dat is ook wat er staat. Die God vreest, die ontgaat dit al. Wie God vreest, zal namelijk geen verwoesting over zich brengen. En zal niet sterven buiten zijn tijd, is de gedachte. En daarna, meteen vers 19. De wijsheid versterkt de wijze meer dan 10 wetenschappers. Wat men namelijk nodig heeft, is niet recht, niet wet. Dat denken zoveel, helaas. Wat men nodig heeft, is wijsheid. Inzicht. En waar men de dingen begrijpt, waar men inzicht heeft in de dingen, kan men relativeren en komt men er vanzelf buiten te staan. Hoezeer men ook zelf deel uitmaakt van de dingen als zodanig. Als men weet hoe de dingen functioneren, hoe het leven in elkaar steekt, dan kan men er ook gemakkelijker afstand van nemen en zich dus veiligstellen voor allerlei ellende, is het idee. Wat men dus nodig heeft, is niet wet, niet rechtvaardigheid, ook niet goddeloosheid. Wat men nodig heeft, is wijsheid. Dat is de grote kracht voor het leven van de mens. En dat staat in vers 19. Komt later nog een keer uitgebreider aan de orde. In het bijzonder in het laatste deel van hoofdstuk 9. In een iets ander verband. Maar blijft hetzelfde verhaal. De wijsheid, 7 vers 19. De wijsheid versterkt de wijze. Meer dan 10 heerschappers. Dat is tegenovergestelde van wetenschappers, merk je nu. Dan 10 heerschappers. Wij zeggen tegenwoordig heerschappen, geloof ik. Voor zover die dingen nog bestaan, heerschappen. Maar de wijsheid versterkt de wijze meer dan 10 heerschappers die in een stad zijn. Daar wordt later op doorgegaan, inderdaad, in hoofdstuk 9. Er was een kleine stad en weinig lieden waren erin. Een groot koning kwam tegen haar en men vond een arme wijze man. En die verloste de stad door zijn wijsheid. Dat kan. Wordt verder niet beschreven hoe dan wel, maar daar hebben we het nog wel eens een keer over. We gaan maar om het beginsel dat men aan wijsheid meer heeft dan aan kracht als zodanig. En daaruit volgt dat wijsheid dus sterker is dan welke fysieke kracht of macht dan ook. Wijsheid heeft men dus nodig. En voor wat het recht en wet betreft, vers 20 zegt, voorwaar er is geen mens rechtvaardig op aarde. Eentje die goed doet, eentje die niet zondigt. En dat vers, vers 20, is natuurlijk een nader commentaar op vers 16. Wees niet al te rechtvaardig. Waarom zou je? Er is niemand rechtvaardig. Waarom zou je dat zelf dan zo nodig moeten wezen? Er is niemand rechtvaardig. En dus, wat maakt het uit als je zelf ook niet 100% bent, want daar gaat het eigenlijk over. Waarom zou je een ideaal nastreven wat sowieso niet bereikbaar is? Er is niemand rechtvaardig, er is niemand die goed doet, er is niemand die niet zondigt, enzovoorts. En dat is dan tot troost, hier. Ik weet wel dat dezezelfde woorden in Romeinen bijvoorbeeld worden aangehaald, dat wil zeggen, ze worden geciteerd eigenlijk uit een ander schriftgedeelte. Het staat dus vaker in de Bijbel en het staat dikwijls in negatief. Er is niemand die goed doet, er is niemand die God zoekt, ze zijn alle afgeweken, ze zijn onnut enzovoort. Dat is erg, natuurlijk, maar daarna stellen we vast dat wij geen uitzondering zijn. En waarom zouden we dan net doen alsof wij niet zondigen, dat wij wel goed doen en dat we wel rechtvaardig zijn? Wat proberen we voor onszelf te bewijzen dan? Het brengt alleen maar ellende als je dat zou willen doen. En dus, wees niet al te rechtvaardig. Dus bij gelegenheid rijden we dus toch gewoon door het rode stoplicht. Ja, ik zeg altijd wel, als je dan een boete krijgt of zo, ja, dat is de consequentie. Maar het beginsel is gewoon, ja, er zijn al zijn omstandigheden waarbij dat niet zoveel uitmaakt. En het dikwijls ook geen zin heeft. Waarom zou je, het bekende verhaal, je vrouw is zwanger en moet bevallen, dus je hebt grote haast. Je moet, en dat vertellen ze de agenten altijd als je aangehouden wordt. Agenten kennen dat verhaal. Maar stel nou dat het echt zo is en er is niemand op de weg en er is een rood stoplicht, dan sta je dan te wachten. Ik zeg niet dat je dan maar beter kunt doorrijden, dat zeg ik ook niet. Ik weet ook niet of ik het zou doen. Meestal als ik door een rood stoplicht rijd, is meestal omdat ik afweging moet maken. Zal ik nou een noodstop maken of geef ik een gas bij als het licht op oranje gaat? En in vele gevallen haal ik het dan niet. Het mislukt dus wel eens. Het is niet altijd opzet, maar het is een kwestie van afweging. En die afweging pak ik wel eens verkeerd uit. Nou, en daar rijd ik doorheen. Ja, dat is dan zo. Met opzet. Het gebeurt me ook wel eens dat ik domweg heel het verkeerslicht niet zie. Dat is meestal zoals ik net van de spreekbeurt vandaan kom, alles ingehaald. De mensen weer achter me hebben van alles door mijn kop is gegaan. Daar rijd ik. En dan, maar daar rijd ik ook de afslagen voorbij enzovoorts. Dan op een gegeven moment word ik wakker onderweg en dan denk ik, waar zit ik hier eigenlijk? Ik kom wel thuis, maar langs een omweg dikwijls, ja. Dat komt allemaal voor. Maar in die omstandigheden zie ik ook een rood stoplicht wel eens niet. Want waar ik op let is op het verkeer, niet op al die rare borden en tekens die langs de weg staan. Ik vind het een goede optie. Het loopt me gewoonlijk ook niet verkeerd, zal ik maar zeggen. Dus ja, goed. Maar dat even terzijde. Dus, ik hoop trouwens dat u niet massaal door het rode licht gaat rijden, want Want vermoedelijk kom ik net langs en dat zou heel vervelend wezen dan. Toch?
Dus samen eruit.
Nee, kijk, daar zeg ik het dus niet om. Maar ik hoop dat u begrijpt hoe het in elkaar steekt. Er zijn wel eenmaal van die omstandigheden. Want er is geen mens rechtvaardig op de aarde die goed doet en niet zondigt. Dat is het verhaal en je zou je daar ook niet boven moeten stellen. Waaruit volgt dat het al te rechtvaardig zijn in de praktijk wel eens gewoon hetzelfde kon zijn als hoogmoedig zijn. En ik denk dat dit ook de strekking is van het hoofdstuk. Het probleem van prediken, dat zult u langzamerhand gemeld hebben, is dat het niet uitblinkt in het gebruik van subtiele voegwoorden, zeg ik altijd, waardoor soms de draad van het verhaal wat moeilijk te volgen is. Maar ik denk toch dat dit de strekking is van heel de uiteenzetting. Namelijk de afweging tussen wijsheid en inzicht en verstandig met de omstandigheden omgaan aan de ene kant en de wet aan de andere kant. Wet is een bediening des doods, wet is strak, wet levert dus problemen op, enzovoort. Wat je nodig hebt is niet recht, wet of rechtvaardigheid, wat je nodig hebt is wijsheid. Geef je verstand is voorrang, is dus toch wel een aardige kreet. Nu we het er toch over hadden. Maar die is alweer van vorig jaar, dus die bent u al vergeten. Of niet? Was er een actie van veilig verkeer, borden langs de weg, geef je verstand eens voorrang? Ik persoonlijk vond hem hoogst twijfelachtig, omdat het tegelijkertijd suggereerde dat je dus de verkeersregels waaraan je laatst moest slappen enzovoort, en gewoon een eigen inzichtje een weg door de file moest zien te banen. Dacht niet dat dat de bedoeling zou zijn. Maar in het algemeen geldt het wel. Geef je verstand voorrang. Vers 21. Vers 20 zegt dus iets negatiefs, maar in een positieve strekking. In een positieve betekenis. Er is niemand rechtvaardig. Troost je daarmee. Geef ook uw hart niet tot alle woorden die men spreekt, want een van de punten in dit verband, een van de redenen waarom men rechtvaardig dan wel al te rechtvaardig is, is omdat men een schoon gelaat wil tonen aan de mensen. Met dank aan Galaten hoofdstuk 6. Namelijk niet eens voor zichzelf, maar om naar buiten toe een goede indruk te wekken. Dat komt natuurlijk ook voort uit het zoeken van ijdele eer en is net zo goed terug te leiden tot hoogmoed. En daarom volgt hier meteen vers 21. Geef ook uw hart niet tot alle woorden die men spreekt. Want als je niet al te rechtvaardig bent, dan zal er zeker over je gekletst worden. En om dat te voorkomen proberen mensen zo voorbeeldig mogelijk te zijn, zodat er niks op aan te merken zou zijn. Sommigen vinden zelfs een bijbeltekst die ons de opdracht geeft om inderdaad zo door het leven te gaan. Hetgeen ook op een misverstand berust, dus ik ga er verder niet op in. Maar punt is, je zou niet moeten luisteren naar alles wat over je gezegd wordt. Geef ook uw hart niet tot alle woorden die men spreekt. Niet alleen over je, maar ook gewoon, je moet niet te veel op andere mensen letten. Op datgene niet hoort dat uw knecht vloekt. Het probleem is dat als je knecht vloekt, word je geacht er wat aan te doen. Want je bent toch rechtvaardig? Als mensen voor wie je verantwoordelijk bent zich misdragen, ja, dan moet je maatregelen treffen. Dus je kunt het beter maar niet weten, dan hoef je ook geen maatregelen te treffen. En dat past in het kader van, zijt niet haastig in uw geest om te tonen, want de toon rust in de boezem der dwazen. Vers 9. Men zou dus inderdaad ook het kwade niet zoeken, ook niet bij anderen. Want het brengt consequenties met zich mee, brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee, dikwijls, enzovoorts. En het advies is, luister er niet naar. Niet over wat ze over jezelf zeggen en ook niet naar wat ze zelf zeggen, wat het ook wezen mag. Als je er niet aan luistert, heb je er ook geen boodschap aan. Dus geef uw hart niet tot alle woorden die men spreekt, opdat gij niet hoort dat uw knecht vloekt. Want uw hart heeft ook veel malen bekend dat gij ook anderen gevloekt hebt. Dat is het volgende punt, uiteraard. Want de gedachte blijft natuurlijk die van, ja, je kan wel anderen oordelen en bekritiseren, maar dan zou je het jezelf ook moeten doen. U weet wel, gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En er staat er als vaststelling van een feit in Romeinen 2, geloof ik, de eerste verse. En dat is nog een reden om er niet naar te luisteren. Je hoopt ook dat anderen niet naar jou luisteren en zich er niet al te veel van zullen aantrekken. Dat is het gewoon. Dit alles heb ik met wijsheid verzocht. Ik zeide, ik zal wijsheid bekomen, maar zij was verre van mij. Er staat, zij was nog verre van mij. Dit is zo vertaald in het licht van versen die nu volgen. Als we die versen die volgen niet hebben, en ik zou moeten vertalen, zou ik vertalen met, ik zal wijsheid bekomen, want zij was nog verre van mij. Want er staat weliswaar niet want, want ik zei al, dit blinkt niet uit in subtiele voegwoorden. Er staat gewoon en. Want als er geen subtiele voegwoorden zijn, is er gewoon het voegwoord en, altijd. Maar als vertaler heb je min of meer het recht om een subtiele woord te vinden in je eigen taal. Zo zit het nou eenmaal. Maar wat vertaald is met maar is gewoon en. Dus ik lees, ik zal wijsheid bekomen en zij was verre van mij. En dan kun je vertalen met, want zij was verre van mij. Of omdat zij nog verre van mij was enzovoort. Hij zocht gewoon. En daarna zei hij, hetgeen ver af is en zeer diep, wie zal dat vinden? En nou is de vraag, wie zal inderdaad die wijsheid vinden? Vers 25. Ik keerde mij om en mijn hart, om te weten, dat wil zeggen, ik keerde mij om, ik keek in het rond, ik draaide dan, want ik keerde mij om is niet, ik bekeerde mij, of ik ging nu ineens de andere kant op, betekent hier gewoon, ik keek om me heen. Ik keerde mij om en mijn hart, keerde mijn hart om, om te weten en om na te sporen en te zoeken wijsheid en een sluitreden. Wijsheid en een sluitreden is gewoon een wijze sluitreden. Een wijsheid als conclusie, want dat is de sluitreden zoals ik al zei, als conclusie van al het voorafgaande. Want de dingen zouden toch bij voorkeur moeten samengevat kunnen worden in één, laten we zeggen in één zin. Hoe lang dan ook, maar in één zin. Maar daar kon hij niet toe komen. Het bleek wat ingewikkelder te zijn. Dus ik spoorde na om te zoeken en wijsheid en een sluitreden om tot een conclusie te komen en om te weten de goddeloosheid der zotheid en de dwaasheid der onzinnigheden. Goddeloosheid der zotheid en de dwaasheid der onzinnigheden. Maar bij elkaar is het gewoon eigenlijk vier keer hetzelfde. Goddeloosheid, zotheid, dwaasheid, onzinnigheden. En dat het in deze vorm staat, nou ja, dat is een kwestie van stijlfiguren enzovoort. En daar ga ik verder maar niet op in, dat lijkt me niet zo nodig. Maar terwijl hij een conclusie zocht, zegt hij, ik vond iets heel anders. Ik vond een bitterder ding. Iets dat nog erger is dan de dood. Namelijk, ik vond een vrouw, welker hart netten en garen en haar handen banden zijn. Het hart van de vrouw is dus netten en garen. U weet wat netten en strikken. Daar vangt men dieren mee, hè? Met netten en garen. En haar handen zijn banden. Daar vangt ze dus ook wat mee. De gedachte is dus dat men verstrikt raakt in de netten van de vrouw of in de handen van deze vrouw terechtkomt. Maar zo'n vrouw vond hij, zegt hij. En daarna zegt hij erover, wie goed is voor Gods aangezicht zal van haar ontkomen. Zal aan die vrouw ontkomen. Daarentegen, de zondaar zal door haar, van haar, door haar. De zondaar, dat wil zeggen, dat is dan degene die niet goed is voor Gods aangezicht. Die zal door deze vrouw gevangen worden. Begrijp je me goed? Goed zijn voor Gods aangezicht betekent dus niet 100% rechtvaardig zijn. Dan zou het in strijd zijn met wat zojuist besproken is en eigenlijk met het hele hoofdstuk. Goed zijn voor Gods aangezicht wil dus zeggen dat men niet al te goddeloos is, dat men niet al te rechtvaardig is, maar wel dat men afstand weet te nemen van de gang van zaken in de wereld als zodanig en dat men gebruik weet te maken van de goede omstandigheden en het goede te genieten in de dagen des voorspoeds en uit alle arbeid en wat we tot nog toe allemaal gelezen hebben. Dat wil zeggen, je moet geleerd hebben te leven. Dat is het idee. Dat is maar goed voor Gods aangezicht. Wanneer men zo zal leven, zal men namelijk niet door deze vrouw gevangen worden. In het andere geval wel. Dan zal die vrouw je te pakken krijgen. En meteen maar, vers 28 even. Eén man uit 1000 heb ik gevonden. Dat wil zeggen dat slechts 1 promiel van de mensheid, volgens de statistieken van Salomo dan, dat slechts 1% van de mensheid ontkomt aan deze vrouw. Want als ik het kort vertel, dan is het dit. Waarna natuurlijk de volgende vraag is, wie is die vrouw? Nou, het is makkelijk genoeg. De vrouw namelijk is gewoon de wereld als zodanig. Bekende verhaal, niks moeilijks aan, zoals altijd. En wat meer op de voorgrond is die vrouw gewoonlijk Israël, maar dan Israël onder de wet. Maar het punt is gewoon dat wat voor de hele schepping, de hele wereld als zodanig geldt, komt nou eenmaal tot uitdrukking in Israël en de geschiedenis van Israël. Want daartoe onder andere heeft God Israël geroepen. Dat is de functie van Israël in de geschiedenis. Om inderdaad zichtbaar te maken de gang van zaken in de schepping als zodanig. En vandaar Israël levend onder de wet. Demonstreert zonde van het volk enzovoort. En waar wet is, keert men zich van God af. Men stelt zich onder zogenaamd onder de wet, dus hier in werkelijkheid sluit men het hart voor de Heer, enzovoort. In werkelijkheid kan men dan niet meer leven. En in werkelijkheid is er dan geen gelegenheid om tot wijsheid te komen, enzovoort. Wordt er allemaal niet uitgebeeld en men wordt dus inderdaad gevangen. Nou, in het algemeen is de gedachte dan vervolgens dat wanneer men goed is voor Gods aangezicht, en waaruit dat bestaat, dat moet u nou zelf maar samenvatten uit de inmiddels 7 hoofdstukken die we zo snel besproken hebben, wanneer men goed is voor Gods aangezicht, zal men ontkomen aan die banden. Zal men niet gevangen worden door, laat ik eens een Bijbelse term gebruiken, door de zorgvuldigheden deze eeuw of deze wereld. Dat is uit de gelijkenis van de zaaier uit Matteüs 13. Er was zaad wat viel tussen de doornen en de distelen en het werd daartussen verstikt. En bij de uitleg wordt gezegd, doornen en distelen zijn zorgvuldigheden deze eeuw. Of deze wereld, maar er staat aion, dus ik vertaal het dan toch bij voorkeur met eeuw. Maar de gedachte is gewoon, de dingen, de krachten die in de wereld als zodanig werkzaam zijn. En doornen is wet en distelen is zonde. En in de praktijk horen ze bij elkaar. En ze worden meestal in één adem genoemd, doornen en distelen. En in het Nederlands allitereert het nog, dus je kan ze van elkaar niet eens misscheiden. Maar daar kom je in terecht. En ik denk dan altijd, kijk in de wereld om je heen, want u zelf, dat weet ik dus niet, en daar zou ik hier geen uitspraak over willen doen. Maar kijk in de wereld om je heen, je zult zien dat mensen daardoor gegrepen worden door de zorgvuldigheden deze eeuw. Zorgvuldigheden van de wereld, dat waar ze in betrokken worden. Ze worden gegrepen door van alles en nog wat. Ze moeten van alles en nog wat, ze moeten ook overal aan meedoen. Ook als het niet al te serieus is, dan nog. Want tegenwoordig moet je zelfs met mode en dat soort dingen, moet je allemaal meedoen. Je moet trendy blijven, je moet vooral alles goed bijhouden enzovoort. En dan zeg ik toch heel eenvoudige dingen. Want het zijn nog niet de dingen die echt geacht worden serieus te zijn. Maar ze worden wel serieus gebruikt. En mensen worden daardoor geleefd in de praktijk. Hebben zelf niks in te brengen. Nee broeder, het is niet voor niks dat ik nooit een stropdas draag. Ik denk altijd, dat doet iedereen al. Waarom zou ik het doen? Of is het te moeilijk? Zeg ik het nou te snel? Waarom zou ik met ieder ander gewoon meedoen? Ik bepaal het liever zelf. Ik moet eerlijk zeggen, dingen die ik zelf leuk vind om te doen, mochten ze ooit een razie worden, dan is het vermoedelijk zo dat mijn aardigheid eraf is. Dat denk ik wel, ja, dat weet ik niet zeker. Ik doe het er ook niet met opzet om. Het is niet echt een bewuste aangelegenheid. Maar als iedereen een strik gaat dragen, ga ik een stropdas dragen, dat verzeker ik je. Of ik bedenk nog iets anders. Nou, ik hoef het niet zelf te bedenken, maar dat is gewoon het punt. Waarom zou je overal met meedoen? Waarom leef je niet gewoon je eigen leven? Dat is daar waar het werkelijk om gaat natuurlijk. Hè? Dat is wat wij zouden doen namelijk. Ons van de omstandigheden niks aantrekken enzovoort. En ons bezighouden met wat hier steeds staat. Het goede genieten enzovoort. En inderdaad onze grenzen kennen. Niet het uiterste recht zoeken en al dat soort dingen meer. Daar gaat het maar om. Daar zul je inderdaad je rust bij vinden. En bovendien staat er, wie goed is voor Gods aangezicht zal van deze vrouw ontkomen. Alleen voor de mannen onder u, de vrouwen worden geacht even oordopjes in te doen. Alleen voor de mannen onder u, doe je haar even voor je oren weg, Sian. Ja. Als ze de naam niet kennen, denken ze toch dat het een jongetje is, dus voor mij niet uit. Nee, waar het over gaat is dit, waar de vrouw in het algemeen. Niet het vrouwelijke bedoel ik nu, maar waar de vrouw in het algemeen net zo goed de uitdrukking is van de wereld als zodanig. wordt zij hierbij gewaarschuwd om inderdaad dit niet te doen. Met haar hart en handen mannen te vangen. Dat is het verhaal. Laat ik het maar zo positief mogelijk zeggen. Maar u begrijpt toch wel dat Salomo een groot vrouwenkenner was. Daarna denk ik altijd, als hij dat geweest was, had hij geen 1000 vrouwen gehad. Maar daar kan ik zelf weer tegen inbrengen dat hij ze toch alle 1000 netjes heeft opgesloten in het vrouwenhuis, denk ik altijd. Dus vooruit, dat is ook weer geregeld. Maar het punt is natuurlijk wel dat deze formulering ook niet zomaar uit de lucht komt vallen. Want inderdaad, dat is wat er met de mens gebeurt. Hij wordt de prooi van de gang van zaken in de wereld. Hij wordt een gevangene van de wereld. En ik ben ook inderdaad stellig van mening, maar dat zal aan mij liggen, dat heel wat mannen de gevangenen worden van hun vrouw. Want dat hart is garen en netten en hun handen zijn banden enzovoorts. En u begrijpt dat ik op tamelijk grote afstand onze zogenaamde westerse dan wel christelijke cultuur bezie. Maar als ik die zo bezie, dan denk ik, ja, zo zit het toch wel. Ik denk alleen dat het toch altijd zo geweest is, dus daar gaat het dan verder niet om. Maar het is wel degelijk een waarschuwing. Maar het is tegelijkertijd een waarschuwing aan man en vrouw, allebei, om niet de prooi te worden van dat garen en band. Dat zijn de twee woorden, toch? Niet de prooi te worden van garen en band van de wereld als zodanig. Laat je niet meeslepen, zorg dat je eruit blijft. En dat helpt niks, als ik het zo zeg. Maar wat ik wel zeg, is zoals het hier staat, namelijk, men zou goed zijn voor Gods aangezicht. Als men weet te leven volgens deze wijsheid, zal men inderdaad aan dit garen en band ontkomen. Dat is het verhaal. En ik bedoel het uiteraard in elk opzicht. Nou, in ieder geval, vers 17, als je dan via deze route tot sluitreden moet komen, wel, dat kan. Zie, dit heb ik gevonden, zegt de prediker, het ene bij het andere, voegende om de sluitreden te vinden. De rechter, als die een uitspraak doet, begint altijd met overwegende dat. En dan komt er, en dan weer overwegende, enzovoort. En overwegende wil zeggen dat dingen in balans gebracht worden. Ze worden tegen elkaar afgewogen. En dat is precies waar het hier ook over gaat. Namelijk het een bij het ander voegende. En zo samen, combinerende en deducerende, meneer Watson. Was nog een woord, toch? Reduceren. En deduceren. Goed zo. Dus dit heb ik gevonden, het een bij het andere voegende, om te komen tot een conclusie, tot een sluitreden. De welke mijn ziel nog zoekt, zegt hij. En ik heb haar niet gevonden, dat maar, dat ziet u meteen, dat het niet kan, staat ik gewoon en hoor. Die heb ik niet gevonden, maar wat ik wel gevonden heb, zegt hij, is 1 man uit 1000. En daarna zegt hij, sorry, ik zeg eerst sorry voor ik zijn woorden aanhaal. Namelijk, er zegt maar een vrouw onder die alle heb ik niet gevonden. Zodat zijn gedachte is dat 1 op de 1000 mannen wellicht aan die zorgvuldigheden des levens ontkomt. En zich vrij weet te houden van deze banden, van deze macht van de wereld als zodanig en de gang van zaken in de wereld. En van de vrouwen zegt hij, daar heb ik er niet 1 van gevonden. Ontkomen vrouwen daar dan niet aan, is de volgende vraag. Kunnen die dan niet aan ontkomen? Dan zeg ik, ja, dat kan wel, maar ik denk via hun man. Maar dan moeten ze er ook 1 uit 1000 hebben. Nou is de kans groot dat wij allemaal hier, zoals we hier zijn mannen, dat we 1 uit 1000 zijn. Als we het vergelijken met inwoneraantal van Eindhoven, dan zijn we wel 1 uit 10.000, vrees ik. Bovendien, een beetje inzicht, een beetje wijsheid, meer claimen wij niet, maar een beetje inzicht, een beetje wijsheid leert ons inderdaad dat de vrouw inderdaad veel meer dan de man geneigd is om mee te gaan met de eisen die de omgeving stelt, die de familie stelt, die de maatschappij stelt of wat dan ook. Die kan zich er veel moeilijker aan onttrekken, zoals ze dat al zou willen overigens, sorry, maar die kan zich kennelijk veel moeilijker aan onttrekken dan de man. Nee, dat weet ik wel, zuster, maar niettemin zeg ik het in alle ernst, want ik denk toch dat dat in het algemeen de gang van zaken is. Bovendien zeg ik niet, maar lees dit maar eens. 1 man uit 1000 heb ik gevonden, maar een vrouw onder die alle heb ik niet gevonden. Waarna hij toch poging tot sluitreden doet en zegt, alleen ziet, dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben veel vonden gezocht. Dus schrijf even op, dan moet je nog nakijken, Engel. Slommen onder de S en vonden onder de V. Ze hebben veel vonden gezocht, ja. Ze hebben veel vonden gezocht. Dat wil zeggen, in principe staat het er met de mens niet zo geweldig slecht voor, maar de mens zelf kiest nou eenmaal gewoonlijk verkeerd. Dat is het idee. Hij zoekt verkeerd namelijk. Nou, vonden, het is gewoon een vondst hoor. Ze hebben veel vondsten gezocht. Maar wij zouden een ander woord invullen. Uitvluchten wellicht of zoiets, hè. We hebben zo'n technisch taalgebruik dat we overal wel een woord voor hebben. Maar het punt is gewoon dat de mens nou eenmaal niet goed wil. Dat is het probleem van heel dit boek Prediker. Als je vaststelt dat het boek leert dat mensen slechts zijn vreugde en zijn bevrediging zou vinden in zijn arbeid, en dat men zou genieten van de voorspoed die er is, want daarna wordt het toch weer slechter enzovoort, dan zeg maar, ja, dat is wel erg fatalistisch en simpel gedacht enzovoort. Want er moet toch dit en er moet toch dat en er moet toch zus, en we dragen toch verantwoordelijkheid hiervoor en daarvoor enzovoort. Nou, dat valt in de categorie vonden zoeken. En waarom doet hij dat? Omdat hij meent dat de wereld aan hem onderworpen is en dat hij de wereld naar zijn hand zou moeten zetten. En die gebruikt de Bijbel voor en zegt de mens is aangesteld om over de aarde te heersen. Gebruikt de Bijbel voor, het is zelfs prediking. De Bijbel zelf zegt niet dat het zo is, de Bijbel zegt dat Adam dat zou doen en dat wil zeggen het is over Adam heen gezegd en het is gezegd over Christus. Die zou de aarde onderwerpen en daarover heersen. En wat ons betreft, wij zijn uit de aarde en wij keren tot de aarde weder. Staat ook in Genesis 1, 2, 3 enzovoorts. En de gedachte is dus dat de aarde over ons heerst. En dus zouden we elke positieve gelegenheid moeten aangrijpen. Tjaka, dank u wel. Wij zouden elke positieve gelegenheid aangrijpen. Elke gunstige gelegenheid, elke voorspoed aangrijpen. Om ervan te profiteren, om er ons in te verblijden. Enzovoorts, want het wordt vanzelf weer anders. En wij leggen het loodje, wij zullen toch sterven. Dat is de gewone gang van zaken. De aarde heerst over ons. Heb ik al in een ander verband als eerder gezegd, want het feit dat wij zondaren zijn, wordt veroorzaakt door de aarde waaruit wij genomen zijn, zegt de Bijbel. Zo is dat dus. En het idee dat wij die aarde dan vervolgens kunnen verbeteren, draait in tegen alle logica en tegen elke rechtsorde bovendien ook. Wij zijn ondergeschikt aan die aarde. Wij zijn eruit genomen en dat is nog maar een tijdelijke zaak. Maar voor zover we met de aarde kennis maken, in het algemeen en dus met leven als zodanig, wij zouden eruit leren dat wij niks te heersen hebben, maar dat het leven over ons heerst. En waar dat slechts een negatieve uitwerking heeft, zouden we ons daar zoveel mogelijk aan onttrekken, is het idee. En dan heb ik het nog niet eens gehad over dat niet God, maar Satan de wereld regeert en de God deze eeuw is en de overste van de macht der lucht. En dan zeg ik weer, wij zouden ons eraan onttrekken. Alleen in het Nieuw Testament is licht, zeg ik, daar kunnen wij niet eens. En daarom hebben we de kracht Gods nodig. Genade Gods. Enzovoort, de geest Gods. Opdat wij daaraan onttrokken zouden worden. Maar feitelijk, dat staat hier ook. Want de enige manier om onttrokken te worden, inderdaad, aan deze netten en garen en banden uit vers 26 is door die wijsheid. En daarom zouden we inderdaad tot wijsheid komen. We zouden leren relativeren en in het bijzonder, wij zouden ons laten onderwijzen door de Heer zelf en in dit geval door deze prediker. Waarover volgende keer meer zullen wij danken. Trouwe Hemelse Vader, we danken u dat we ook vanavond uw woord mochten openen en uw wijsheid mochten ontvangen. Wij danken u dat u ons leert dat wij niet onze verwachting zouden stellen op dit leven of op de toekomst, maar integendeel dat we leren onze verwachting te stellen op de dingen die boven de zon zijn. Wij danken u daarom dat u zich aan ons hebt geopenbaard en dat u ons bekend hebt gemaakt dat u voor ons zelfs een erfenis bewaart in de hemel zelf. En dat we onze hoop mogen stellen op de openbaring van onze heiland, de Heer Jezus Christus, die ons geworden is, wijsheid van God, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. We danken u dan te mogen weten en ervaren dat wijsheid, uw wijsheid, inderdaad ons het leven geeft. En dat we eeuwig leven hebben ontvangen door de Heer Jezus Christus, uw Zoon, die als uw woord tot ons gekomen is. We danken u dan dat we in deze Zoon eeuwig leven hebben ontvangen. Dat we in hem onttrokken worden aan alle banden van deze wereld en in laatste instantie aan de banden des doods. Wij danken u dan dat wij leven hebben ontvangen in hem die de dood heeft overwonnen en gezeten is aan uw rechterhand. We danken u daarom ook voor deze avond, Vader. En we bidden u, leidt u ons in heel uw waarheid, opdat we deze dingen ons eigen zouden maken. En wilt u dat doen op grond van uw belofte, want u belooft ons te zullen onderwijzen in heel uw waarheid, ons nabij te zijn met uw genade en met uw kracht, opdat wij in Christus meer dan overwinnaars zouden zijn op dit leven en over de dood. Amen.